Laten we deze dienst beginnen door samen stil te worden voor de Heere God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen niet loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we verder zingen uit Psalm 67, waar we mee begonnen zijn. Dat de zegen die wij ontvangen, dat een zegen zal zijn die voor de hele wereld en ook voor heel Noordwijk door zal werken. Psalm 67, vers 2 en 3. We luisteren naar de geboden van de Heere God. En aansluitend zingen wij psalm 8. Psalm waarin het gaat over welke bijzondere plek wij mensen in de schepping van God hebben gekregen. Hoge plek ook. En daar zullen we vanmorgen ook naar luisteren aan de hand van een stuk uit het levensverhaal van onze vader in het geloof, Abraham. Maar eerst de geboden. En we lezen ze uit Deuteronomium en na de samenvatting zingen we uit psalm 8, versen 4 en 5. En God zei, ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich voor die niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, ben uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet voor je eigen doelen of leeg zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag, de rustdag, in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf bent geweest in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. En daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. En Jezus heeft deze en alle andere geboden samengevat. Toen ze bij hem kwamen en vroegen, wat is het belangrijkste, het grootste gebod? En toen zei hij, dat zijn er 2. U zult de Heer uw God lief hebben. Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht. En je zult je naaste lief hebben als jezelf. Hieraan hangt de gehele wet en de profeet.
Thank you.
Laten we voor we uit de Bijbel lezen samen bidden. Barmhartige God en Vader, wie zijn wij mensen? Klein, kwetsbaar, zondig, dwaas, stof en as. En tegelijk groot en sterk en wijs en rechtvaardig, de kroon op uw schepping. Hier zijn wij dan, dubbele mensen, met zoveel chaos en tegenstrijdigheden in ons. En ergens zijn we, Heere God, hier vanmorgen ook, om te horen wie we zijn. Wie wij kunnen zijn, wie we moeten zijn en wie wij voor u zijn. En wij bidden u dat we dat vanmorgen horen. En dat we daar ons hart aan kunnen ophalen. Onze longen mee kunnen vullen. Dat onze hoofden er helder van worden. Dat we weten wie we zijn. En wat u met ons voor heeft. Heere God, u kent ons. En wij zijn allemaal verschillend. We zijn jong en oud. Of ertussenin. Kerkmensen. Of maar een beetje kerkmens. Of misschien hier zomaar eens een keer naar binnen gekomen. Gelovig tot in het diepst van onze ziel. Of twijfelend. Zoekend. Of dat we het allemaal nog niet zo weten hoe dat zit met u. En we zitten hier ook met alles wat we meenemen van thuis. Met onze verlangens en onze hoop. Met onze frustraties en angsten. Met onze zonden. Heere God, we leggen het bij u. We bidden, raak het aan vanmorgen. Met woorden die ertoe doen. Met woorden die voor ons zijn. Met woorden die van u zijn. En dat we dingen horen waar we mee verder kunnen. Of dingen horen die zo voor het eerst bij ons binnendringen, dat we misschien niet meer verder kunnen. En dat we het gezicht zullen zien van u. Onze God en Redder, doel en bestemming van ons bestaan. Zegen ons, alle, ook de kinderen. En laat het zo goed zijn. Een zegen voor ons allemaal. Een zegen voor onze gemeente. En een zegen voor de plekken waar wij leven. Door deze dienst heen. We bidden het in de naam van Hem. In wie u bij ons bent gekomen. Om ons nooit meer te verlaten. Jezus onze Heer. Amen. We lezen vanmorgen, zoals ik zei, uit het levensverhaal van Abraham, Genesis 18, vers 16 tot 33. Dat is de eerste schriftlezing. En daarna lezen we nog een klein stukje uit het Nieuwe Testament, uit Romeinen 5. Wat daarop aansluit, de versen 12 tot 17. Maar eerst uit het Oude Testament, Genesis 18, 16 tot 33. En aansluitend zingen we dan uit Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen. En dat is wat Abraham in essentie ook tegen God zegt. Dus Psalm 25, vers 3, na de eerste schriftlezing. Genesis 18, vers 16. De Heere God is aan Abraham en Sara verschenen. De laatste keer de boodschap dat nu toch echt het kind geboren wordt. En de toekomst voor Abraham en de zegen voor God en de wereld ook zich door zal zetten. En dan vertrekt de Heere God. Die drie mannen, die verschijning van die drie, die vertrekken. En daar gaan we verder. Toen stonden de mannen van daar op en keken in de richting van Sodom. En Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. En de Heere zei, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Want ik heb hem uitgekozen opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heere in acht te nemen door gerechtigheid en recht te doen. Opdat de Heere over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft. En verder zei de Heere: de roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot mij gekomen is. En zo niet, ik zal het weten. En toen keerden die mannen van daar om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de Heere. En Abraham kwam dichterbij en zei: zult u ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen binnen de stad. Wilt u hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de 50 rechtvaardigen die daarin zijn? Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet? Dat u, de rechtvaardige, samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn, zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn? Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Toen zei de Heere: als ik in Sodom 50 rechtvaardigen binnen de stad vind, zal ik de hele plaats omwille van hen sparen. En Abraham antwoordde en zei: zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen er aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult u dan om 5 mensen de hele stad te gronden richten? Hij zei: ik zal haar niet te gronden richten als ik er 45 vind. En hij sprak opnieuw tot hem: misschien zullen er daar 40 gevonden worden. Hij zei: ik zal het niet doen omwille van die 40. En verder zei hij: laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik spreek. Misschien zullen er daar 30 gevonden worden. En hij zei: ik zal het niet doen als ik er daar 30 vind. Hij zei: zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken. Misschien zullen er daar 20 gevonden worden. Hij zei: ik zal haar niet te gronden richten omwille van die 20. En verder zei hij: laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek. Misschien zullen er 10 gevonden worden. Hij zei: ik zal haar niet te gronden richten omwille van die 10. En toen ging de Heere weg, nadat hij geëindigd had met Abraham te spreken. En Abraham keerde terug naar zijn woonplaats. Uit het Nieuwe Testament lezen we uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 5, vanaf vers 12 tot 17. Abraham stopte bij 10. God is uiteindelijk doorgegaan tot 1. Romeinen 5, vers 12. Daarom, zoals door 1 mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen in wie alle gezondigd hebben. Want totdat er een wet kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. En toch heeft de dood geregeerd, van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden, met dezelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door die ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Het is met de gave niet zoals het was door die ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genade gave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Dan wordt nu de collecte gehouden. U vindt ze op de kerkbrief. De eerste voor de diaconie en de tweede voor de instandhouding van de eredienst van onze wijk, het wijkwerk. En de derde voor het kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen. En na de collecte zingen we ter inleiding op de verkondiging uit dezelfde psalm 25, de versen 4 en 7. Na de preek zingen we uit Psalm 47, de versen 1 en 4. Het visioen dat alle volken het lot zullen kennen van de God van Abraham. Het visioen dat in de hele Bijbel vanaf het begin eigenlijk al zichtbaar is. Dat het God niet gaat over een klein groepje, maar uiteindelijk de hele wereld zal delen in zijn glorie, in zijn gerechtigheid. En daar hebben degenen die door hem worden uitgekozen een bijzondere plek in. Gemeente van Jezus Christus, een van de meest verbazingwekkende en ook wel moeilijk te begrijpen zaken van het geloof, vind ik het feit dat God ons mensen tot zijn vrienden, tot zijn vertrouwelingen, zijn helpers uitkiest. Geloven, dat betekent niet alleen dat wij in nederigheid en in afhankelijkheid ons buigen en ons overgeven aan de Heere God. Maar geloven betekent ook dat wij gekozen worden als vrienden. Om samen met God zijn plan met de schepping op de een of andere manier te realiseren. Dat hij ons in dat plan nodig heeft en wilt gebruiken. En dat verbaast mij omdat God zo groot en zo anders is. En ook wel omdat wij mensen niet zulke geschikte wezens zijn om vrienden of vriendinnen van God te zijn. En toch wil God dat blijkbaar zo. En kiest hij ons als zijn vrienden. En als God mensen als vrienden kiest, dan is dat niet zomaar wat om lekker samen te zijn. He, zoals jullie met je vrienden of je vriendinnen lekker willen chillen. Dat denken wij nog wel eens, he, dat echte fijne relatie met God, dat is zo'n beetje fijn samen met God zijn. En dat ervaren we niet zo vaak. En soms kun je er misschien naar verlangen. En heb je ook wel zoiets met het geloof. Van ja, dat geloof is allemaal zo ver weg. Ik zou dat ook wel heel dichtbij willen hebben. Maar als God zegt, jullie zijn mijn vrienden. Jij bent mijn vriendin. Dan gaat het niet over dat fijn gezellig samen zijn. Maar dan gaat het er juist over dat hij een plan heeft. En dat hij zijn hart met je wil delen. Om met dat plan aan het werk te gaan. En zo horen we bijvoorbeeld de Heer Jezus kort voor zijn dood tegen zijn leerlingen zeggen: ik noem u geen slaven meer, want een slaaf die weet niet wat zijn Heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Jullie delen in alles wat ik van de Vader heb gehoord en jullie zijn vrienden omdat jullie dat moeten weten. En vanmorgen horen we in het levensverhaal van Abraham, de Heere God luidt op denken: zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Want ik heb hem uitgekozen. Ik heb hem gekend. Ja, want hij is Gods vriend. En dan moet God Abraham toch in vertrouwen nemen. Stel je nu eens voor dat dit waar is. Niet alleen voor de apostelen en voor Abraham, maar ook voor ons, dat jij, dat u, dat ik, dat we als een vriend of een vriendin van God in het leven staan. Iemand met wie God zijn plannen deelt. Hoe zou dat je leven veranderen? Hoe zou dat je geloven veel meer tot een avontuur maken? Nou, laten we met die vraag nog eens heel goed naar dat Bijbelverhaal van Abraham kijken vanmorgen. De Heere God is in de gedaante van drie vreemdelingen aan Abraham en Sara verschenen. Het eerste doel was om de wonderlijke geboorte over een jaar precies van een zoon eindelijk aan te kondigen. Na de gastvrije maaltijd en het brengen van die boodschap vertrekt het gezelschap richting de steden Sodom en Gomorra voor hun volgende bezoek. En terwijl Abraham hen uitgeleide doet, bedenkt God dat hij Abraham eigenlijk het nog wel moet vertellen wat hij gaat doen. En dat is mooi, hè? We horen de Heere God een soort hardop denken in het verhaal. Ja, maar wacht even, voor Abraham moet ik niks verbergen. Want ik heb hem uitgekozen. En juist hij en zijn nageslacht, die moeten weten wie ik ben en wat ik doe. Want hoe kunnen ze anders een zegen, de zegen voor de hele wereld zijn? Ze moeten weten wat recht en gerechtigheid is. Want zonder dat ze dat kennen, zonder dat ze weten waar het mij echt om gaat, ja, dan zal het natuurlijk helemaal niks worden met die zegen. Niet voor henzelf en niet voor de volk. En daarom vertelt de Heere God aan Abraham dat de roep van Sodom en Gomorra zeer groot is geworden. En hun zonde zeer zwaar. En dat hij nu op onderzoek uitgaat om te zien of het werkelijk zo erg is daar. Die roep, dat kan zoiets betekenen als het gerucht over het onrecht en het kwaad dat er in die steden van de Jordaanvallei werd gedaan. Maar je kunt ook denken aan letterlijk roepen. Dat de slachtoffers naar de hemel roepen. In de Joodse uitleg wordt een niet echt gebeurd verhaal verteld van een van de dochters van Lot. Paltit heet ze in dat verhaal. En die Paltit die voorzag een uitgehongerde bedelaar stiekem van eten. Maar de mensen van Sodom die kwamen erachter omdat die bedelaar in leven bleef. En dat was blijkbaar niet de bedoeling. En het meisje dat werd opgepakt en werd berecht en verbrand. En in haar doodstrijd riep ze uit: Meester van het heelal, wees mijn rechter en die van Sodom. Nou, die schreeuw had de oren van de Heere God bereikt. Nou ja, het verhaal geeft zelf niet zulke details, maar alleen dat er een roep klinkt. De slachtoffers die roepen om recht. En ook het kwaad en onrecht zelf hebben een stem die tot de hemel doordringt. Het onschuldig vergoten bloed, vertelt de Bijbel, roept ook altijd van de aarde. En de Bijbel zegt dat er in ieder geval één is die dat roepen hoort. Al hoort niemand het. Of wil men het niet horen en doet men de oren dicht. En ook al proberen de tirannen en de onderdrukkers die roep met geweld het tot zwijgen te brengen. Dat was toen en dat speelt tot op de dag van vandaag. En ook al probeert men onrecht altijd op de snelle manier weg te krijgen, onder het tapijt te vegen, mooi te communiceren, toch klinkt die roep in de oren van God. Gerechtigheid en recht blijven bestaan. En onrecht, dat zal nooit onopgemerkt blijven duren. Ik moest bij dit gedeelte denken aan een film over Sophie Scholl. Een jonge Duitse studente die in verzet kwam tegen het nazi-bewind. En in 1943 werd ze met enkele anderen in een showproces ter dood veroordeeld. En tijdens dat proces, waar alle recht en eerlijkheid op een hele brute en openlijke manier worden geschonden, verschijnen in die film opeens haar ouders in een rechtszaal. En terwijl ze door de zaalwachters naar buiten worden gewerkt, roept die vader. En dat heeft me erg geraakt in die film. Die vader roept: er is nog een andere gerechtigheid. Nou, dat is in de Bijbel de schreeuw. Het laatste vertrouwen soms. Tegen alles in. Dat er gerechtigheid zal geschieden. Dat God het roepen hoort. En dat hij zal oordelen over de levenden en de doden. En dat er in deze wereld, hoeveel onrecht er ook is, dat er uiteindelijk een orde is van gerechtigheid. Die sterker is dan de tirannen en de goddelozen. Die denken en kunnen doen alsof ze gewoon zelf de baas zijn. En ook sterker dan de onverschilligen. Misschien voor een deel wij wel. Die het allemaal veel te ingewikkeld vinden om naar dat recht te luisteren. En die voor die roep van het bloed en het onrecht echt niet uit onze zetel komen. Die roep is groot. En ik zal nu afdalen om te zien. Zo vertelt het verhaal natuurlijk in hele menselijke betrekken. Dat God uiteindelijk recht doet. En ik denk voor alle slachtoffers. En het zou zomaar kunnen zijn hè, dat hier deze brave mensenmenigte op zondagochtend. Dat hier ook mensen zitten die heel diep onrecht hebben ervaren in hun leven. Voor alle slachtoffers. Hier en ook voor al die miljoenen. Die leven niet eens telden en die al lang zijn vergeten. Voor al die mensen vandaag ook die roepen om gehoor te vinden. Is wat we vanmorgen hebben gelezen in het oeroude verhaal. Is als die schreeuw van die vader. Er is nog een andere gerechtigheid. En die vinden we uiteindelijk bij God. Als die twee mannen de weg naar Sodom en Gomorra inslaan, blijft Abraham staan voor de leider van het groepje. Voor de Heere God in die menselijke verschijning. Hij blijft staan, dat is een gebedshouding in de Bijbel. Je gaat staan voor het aangezicht van de Heere. Maar het lijkt ook wel een beetje op wat iemand in een rechtszaal doet. Opstaan. Een stap dichterbij komen en dan spreken. Abraham die neemt de rol van advocaat op zich. In de rechtszaak die God heeft tegen Sodom en Gomorra. En de aanklacht is nu wel duidelijk. Die roep. En het onderzoek is gaande. En nu houdt de advocaat zijn pleidooi. En dat is best onverwacht. Ja, als je het Bijbelverhaal kent natuurlijk niet, dan weet je wel dat Abraham dit gaat doen. Maar als je erover nadenkt, is dat best vreemd. Abraham moet gedacht hebben, als God mij in vertrouwen neemt, ja, dan mag ik dus ook echt een partner zijn. Dan mag ik echt reageren. En je proeft de spanning daarin, in het Bijbelverhaal. Want aan de ene kant heeft Abraham heel veel ontzag en schroom. Hij spreekt alleen maar met de grootste voorzichtigheid en heel eerbiedig tot de Heere God. Ik heb het aangedurfd om tegen u te spreken, hoewel ik stof en as ben. U moet niet boos worden, als ik het nog een keer zeg. Maar aan de andere kant heeft hij wel de vrijmoedigheid om vragen te stellen. En een hele pittige vraag aan het begin. Hoe zit dat eigenlijk met uw rechtvaardigheid? En hij heeft ook de vrijmoedigheid om maar te blijven afdingen. Alsof hij op de markt, een Oosterse markt, aan het kopen is. En nog een 10 af. En misschien nog 10. Het pleidooi van Abraham gaat over wat is rechtvaardig. Wat is die gerechtigheid dan? Waar het God om gaat. En die Abraham en zijn nakomelingen moeten leren kennen. Kan toch niet zo zijn dat de rechtvaardigen in Sodom en Gomorra samen omkomen met de goddelozen en de onrechtvaardigen. Dat kan toch niet, Heere God, dat u zoiets zou doen. Iedereen op één hoop en nam er allemaal aan. Ja, zo stelt Abraham de zaak op scherp. Ja, dan is er geen onderscheid meer tussen de goddelozen en tussen de rechtvaardigen. En daar kan geen sprake van zijn bij u, want u bent de rechter van de hele aarde. En zo confronteert Abraham de Heere God met zijn eigen rechtvaardigheid. En pleit hij voor Sodom om de hele stad en iedereen te sparen. Want Abraham die had natuurlijk ook kunnen zeggen, nou wilt u er alsjeblieft voor zorgen, Heere God, dat de rechtvaardigen die er in de stad zijn, dat die gespaard worden. Ja, als u die goddeloze dood en die steden van de aarde wegvaagt, ja, dan verdienen ze het. Maar alsjeblieft, dat u de goede er nog even uithalen. Maar nee, Abraham vraagt God om iedereen te sparen ter wille van de rechtvaardigen in de stad. De rechtvaardigen zijn dus zo degene die het geheel en ook de onrechtvaardigen en de goddelozen kunnen redden. U kent misschien ook niet het spreekwoord: één rotte appel in de mand maakt al het gave fruit te schand. Dat is wel een beetje oudbollig, dus ik denk eigenlijk dat de meesten het niet meer kennen. Maar ik denk wel dat u het begrijpt, hè? Eén rotte appel in de mand maakt al het gave fruit te schand. Dus één verkeerde persoon in een groep kan alles verpesten. Dat herken je misschien wel van je klas, of op je werk in een team, of in een vriendengroep, of soms in een gezin met de puberteit. Als er één vreselijk aan puberen is, dan kan de hele sfeer. Nou, dan krijg je dat andere spreekwoord dat we de rotte appels er maar uit moeten halen. Voordat de rotte appels het andere fruit gaan besmetten, ja, dan kun je ze er beter uithalen en maar bij het GFT-afval doen. Maar Abraham die ziet het tegenovergesteld. De gaven, de goede appels, die kunnen juist de rotte appels redden. Als er 50, als er 45, als er 40, 30, 20, 10 gave appels in Sodom zijn, dan kunnen die de hele mand van Sodom redden. Hun aanwezigheid behoedt de stad voor ondergang. Die omkering is belangrijk. Ook als het gaat over jouw klas of over je gezin. Je kunt altijd letten op de rotte appel, wat er misgaat. Maar vaak zit de kracht veel meer in de gave appel, wat er goed gaat. En wat daardoorheen God aan redding kan brengen. Zo is Abraham dus een vriend van God, die in vertrouwen wordt genomen en dat vertrouwen ook aanvaardt. Maar hij is tegelijk de advocaat voor Sodom en dat is verrassend. En de Heere God die vindt het goed. Want hij gaat mee in die vragen, in dat pleidooi van Abraham. En dat zegt iets heel wezenlijks over God. God is dus geen tiran die van zijn zelfgekozen vrienden verwacht dat ze alleen maar ja en amen knikken. Als God ons vrienden maakt, betekent dat ook dat we echt vrienden zijn. En van een goede vriend verwacht je toch dat hij discussieert, soms tegenspreekt, vragen stelt, eerlijk is. Nee, dat mag Abraham ook. En dat mogen wij bij God ook. Vragen stellen bij die gerechtigheid van God. Hoe zit dat? En het zo opnemen voor de mensen, voor de wereld. En zelfs voor Sodom en Gomorra, de steden waar het kwaad naar de hemel roept om vergelding, om er een einde aan te maken. De Amerikaanse theoloog Walter Brueggemann, die merkt bij dit gedeelte op dat veel mensen, en dat geldt denk ik, hij zegt het ook binnen of buiten de kerk, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, een heel simpel kinderlijk idee hebben van wat rechtvaardig is. Een beetje het idee van de weegschaal. Als je het goed doet, dan krijg je een beloning. Als je het kwaad doet, dan krijg je straf. En God als de grote rechter, die moet dat dan een beetje onpartijdig en netjes bijhouden en beoordelen. En vooral als we geconfronteerd worden met ernstig kwaad. Een moord, of als kinderen worden misbruikt, of bij die gruwelen van IS. Of als je zelf diep wordt geraakt door onrecht, dan is de eerste simpele reactie is altijd van straf, aanpakken die schurk. Ik wil vergelding. Ah, het verdiende loon hoor, als ze nu eens even er zelf aangaan. Dat is begrijpelijk en dat sluit natuurlijk ook aan bij een soort van rechtsgevoel. Maar het is goed om wel te beseffen, er is ook een andere gerechtigheid. Zoals die vader van Sophie Scholl riep. Een andere gerechtigheid, die natuurlijk zeker anders is dan dat valse recht van Sodom en van de naties en alle andere totalitaire systemen. Maar dat andere recht is ook anders dan ons simpele rechtsgevoel. En het is juist op die andere gerechtigheid dat Abraham als een slimme advocaat een beroep doet. Want die gerechtigheid betekent niet alleen het oordeel, maar betekent ook genade. Die gerechtigheid die wil geen einde maken aan het onrecht door alleen maar te straffen en weg te doen. Maar die gerechtigheid die geeft ook ruimte om opnieuw te beginnen. Om je te bekeren. Om echt rechtvaardig te worden. Als er rechtvaardigen zijn in de stad, dan is er nog hoop dat de inwoners van Sodom aan die mensen toch het goede zien. Het goede horen. En dat ze zich omkeren. En dan horen we Abraham afpingelen. 50, nog 5 eraf, 40 tot 10. En Abraham is natuurlijk niet dom, hij weet ook wel dat in Sodom de kans klein is dat er nog veel rechtvaardigen zijn. En daarom gaat hij tot het minimum van 10. 10 mensen die kunnen samen nog een soort van gemeenschap vormen. In je eentje als rechtvaardige lukt dat niet meer, zoveel kwaad. Maar met z'n 10 heb je nog een gemeenschap. Of je denkt van waarom stopt hij nu bij 10? Had hij misschien toch door kunnen gaan tot 1? Want zijn neef Lot was er toch nog? Of besefte hij toen hij er al 40 had afgepingeld en de Heere God nu eens recht in de ogen keek dat het geen zin had om verder te gaan, omdat Sodom ten dode was opgeschreven? Of je vraagt je af, had hij misschien moeten verder gegaan tot die ene waarover de apostel Paulus spreekt? Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Dat door de overtreding van de ene, Adam, zijn velen gestorven en veel meer is de genade van God. En die gave van de genade die er is door die ene mens, Jezus Christus. Overvloedige genade voor velen. Dat vond ik mooi in dat stukje uit de Romeinenbrief. Dat Paulus ziet hier die omgekeerde, die andere gerechtigheid van God aan het werk. Eén rechtvaardig. En dan de enige echte rechtvaardig. Christus die zichzelf helemaal gaf. Die heeft vele goddelozen en zondaren gered en het leven geschonken. En de gerechtigheid in hun levens gepompt. Christus is die ene goede appel. Die op een onverwachte en wonderlijke wijze de hele mand vol met aangetaste en rotte appels weet te besmetten met gerechtigheid en leven. En dan beseffen we toch, als we naar Christus kijken, als we het evangelie een beetje horen en een beetje tot ons hebben laten doordringen, dat simpele schema van goed en kwaad, van de slechte en de goede, van onrechtvaardige en rechtvaardige, dat we dat simpele schema toch kunnen verscheuren. Omdat Gods eigen gerechtigheid, die hij hier van Abraham moet horen en die hij uiteindelijk heeft doorgezet in zijn hele omgang met dat volk van Abraham, tot in de climax, dat hij zijn eigen zoon heeft gezonden, dat zijn eigen gerechtigheid, dat schema, dat simpele schema doorbreekt. Er is een rechtvaardige die het opneemt voor anderen. Die uit zijn overvloed van rechtvaardigheid, dat Abraham niet, die uit zijn overvloed van rechtvaardigheid anderen kan behouden. En ook nog tot rechtvaardige kan maken. Het is Jezus die het opneemt voor de wereld. En voor jou, voor u, voor mij. Als ik er ben, zegt hij. De enige rechtvaardige zult u dan uw vrienden en uw vijanden niet sparen en leven geven. En dan zegt de rechter van de ganse aarde, ja, zo, genadig en barmhartig en tegelijk met de kracht om mensen te veranderen en het leven te schenken. En ze van goddeloze rechtvaardigen te maken, zo zal mijn recht werken. Dus luister, als jij of als u vanmorgen bij die rotte appel aan je eigen leven denkt. Maar het is natuurlijk mooi, Sodom en Gomorra, dat is zo groot en dat kan heel ver weg zijn. Of misschien denkt u wel aan Amsterdam en dat is het Sodom en Gomorra voor velen. Maar laten we gewoon maar heel dichtbij blijven. De rotte appel die mijn leven is. En het uwe. Luister dan. Of misschien denk je bij de rotte appel wel aan iemand die je heel lief is. Of aan je eigen omgeving waar je in woont. Als die rotte appels eens zouden verdwijnen. Denk dan juist aan die ene gave appel, Christus, die ons laat delen in de goddelijke gerechtigheid, zodat we niet te gronde gaan, maar dat er nog iets gaafs van ons leven gaat worden. Dat we rechtvaardig worden. En ik denk als we dat geloven en merken in ons eigen leven, en als vriendinnen en vrienden van God, laat God ons dat altijd weer merken. Iedere zondag. Dat dit zijn manier van doen is. Dat hij een andere gerechtigheid heeft. Dus als we dat geloven, dan mogen we, ja, dan moeten we ook in het voetspoor van Abraham gaan. Dan mogen we God zij dank. Vriend van God zij, vriendin van God. En tegelijk advocaat voor de wereld. Voor onze medemensen, ja, voor onze vijanden, voor Sodom en Gomorra zelfs. En dat doen we pro deo, om dan maar even bij de advocaat te blijven. Want we hebben er zelf het allemaal ontvangen voor niks. Gratis, uit genade. Dat was Abraham, er niet zelf om had gevraagd, maar uiteindelijk werd hij geroepen en gezegend. Helemaal uit genade, Gods keuze. En zoals wij het hebben gekregen, alleen vanwege die ene rechtvaardige. Die alles heeft gedragen. Die dwars door alle rottigheid heen is gestorven. Ja, dan mogen wij dus wel advocaat wezen. Pro deo, voor God. Zonder er iets voor te vragen. Omdat wij door God zijn uitgekozen. Als zijn vrienden. Die weten van die andere gerechtigheid die God erop nahoudt. En weten dat God ook open staat. Om naar onze vragen en onze pleidooien te luisteren. En laten we, om af te sluiten, gewoon maar heel praktisch. Laten we beginnen, denk ik, om dat besef. Dat we niet de slaven van God zijn. Maar de vrienden. En ook als advocaat mogen optreden, laten we dat besef in ons bidden eens meenemen. Ik merk vaak bij jongeren ook, bidden is best ingewikkeld en lastig om er tijd voor te maken. En is zo vaag, want je hoort zo weinig terug. Heeft het wel zin? Maar zou dit voorbeeld van Abraham ons bidden niet veel spannender? En groter en urgenter ook maken. Wij hebben een taak. Om de wereld op te dragen aan God. Om te vechten voor de wereld. Om te vechten voor de mensen om ons heen. Misschien te vechten voor je klas of voor je straat of voor Noordwijk. Te roepen en te pleiten om Gods andere gerechtigheid. Zo waar wij vriendinnen en vrienden van God zijn geworden. Amen.
Thank you.
Laten we samen danken en ook voorbeden doen. We willen bidden voor hen die gevangen zijn en hun families. Bidden voor zieken en ook bidden voor relaties onder druk. Nou ja, dat daar de druk afgaat of dat dat goed komt. Ja, laten we samen bidden. Heilige en barmhartige God, wij danken u dat we uw vrienden en vriendinnen mogen zijn. En wij bidden u, laat ons dan ook niet te klein van onszelf denken, niet te minderwaardig van ons geloven en niet te veel als slaafjes. Geef ons het diepe besef dat u ons hebt uitgekozen met een roeping en een doel. En geef dat deze week dat besef dat wij uw vrienden zijn met ons meegaat. En dat we durven om advocaat te zijn voor de mensen om ons heen. Ook waar we schrikken, waar we boos van worden. Waar we van zien dat het zonder u is. Heere God, geef ons de diepe overtuiging dat uw andere gerechtigheid het leven brengt. En de diepe liefde voor de mensen om ons heen. En de moed en het vertrouwen om daarmee bij u te komen. Omdat daar ook uw hart klopt. Heere God, we bidden u ook dat u ons, ieder van ons persoonlijk en ons als gemeente, ook zo leert bidden als Abraham. Om meer en meer ook in dat partnerschap te leven. En laat deze kerk dan ook een plek zijn waar we dat met elkaar beoefenen. En elkaar in helpen en voorgaan. Wij bidden u ook, zoals Abraham bad voor Sodom, voor Noordwijk en de andere plekken waar wij wonen. Met alles wat goed en mooi is, waar we dankbaar voor zijn. Maar ook alles wat kwaad is en lelijk en goddeloos. Wij bidden voor onze leefomgeving. Voor hen die ons besturen. Zegen uw gemeente op al die plekken ook. En alle die zich inzetten voor gerechtigheid. En laat ons niet te gronden gaan. En laten er altijd weer rechtvaardigen zijn. Verbonden met die ene rechtvaardige. Die een redding zijn voor de wereld. Die die verlossing van u kunnen voorleven en doorgeven. Heere God, we bidden ook voor de jongeren in ons midden, de kinderen. Dank u wel dat ze er zijn. Leer ze al heel vroeg dat het uiteindelijk niet om gaat om hun eigen leventje en dat dat nog een beetje gered wordt. Dat ze het goed en gelukkig zullen hebben met u. Maar leer ze dat ze van jongs af aan een roeping hebben. Een taak om er voor de anderen te zijn in uw naam. Heere God, we bidden ook in het bijzonder vanmorgen voor hen die roepen om recht. Omdat ze worden uitgebuit of vernederd of gebruikt of misbruikt. Heere God, de kinderen, de vrouwen, de mannen die niet als mensen maar als product of ding of beest worden gezien. Red hen, Heere God, en laat er recht geschieden. Altijd weer. En zegen ook de rechters, de politie en allebei justitie die zich daarvoor inzetten met een diep besef dat het niet iets is van hen of van wat wij hebben afgesproken, maar dat het gaat om de gerechtigheid die u in deze schepping hebt gegeven, opdat er leven kan zijn. We bidden ook dat wij goed zullen horen. Waar wij er voor mensen in onrecht kunnen zijn. Soms ook zomaar heel dichtbij. Heere God, we danken u voor al het goede dat u ons geeft. Op een zondag zomers of op een zondige zondagmorgen als deze. Dank voor alle goede gaven van het leven. Het is betrekkelijk als je naar al die grote dingen kijkt, maar tegelijk, we danken u ervoor. We bidden voor hen die daar veel minder van kunnen genieten. We denken aan hen die ziek zijn. Geef hen de kracht. En werk uw leven in hen. Of het nu genezing brengt of anders. Draag hen in uw liefde. We bidden voor hen die gevangen zijn. En hun, de mensen om hen heen, familie, partner. Heere God, zegen hen. Het diepe vertrouwen dat er één is die de rechtvaardigheid geeft die wij niet hebben. En vergeving en een nieuw begin. We bidden ook voor hen die worstelen in hun relatie. Om welke reden dan ook er druk op is komen te staan. En het niet meer vanzelf gaat. Of goed gaat. Heere God. Laat daarin ook die andere gerechtigheid van u. Die gave appel van Christus. Ergens het moeilijke aanraken en hen kracht geven. Om in relatie te leven en te blijven. Zegen hen. Heere God, we bidden u voor mensen die voor hun gevoel in Sodom leven, met zoveel onrecht, vaak door oorlog of door tirannen. We denken aan de mensen in Syrië, in Jemen. Heere God, het is zo onrechtvaardig en zo hard. Wij bidden om recht, om vrede, om bescherming voor de mensen. We bidden voor uw volk Israël, het volk van Abraham, wat u gezegend heeft om uw recht en gerechtigheid te kennen, Heere God. En we weten uit de Bijbel en we weten ook nu dat dat voor hen net zo moeilijk is als voor alle andere volken. We bidden dat ze de geest van Abraham, de geest van Christus zullen ontvangen. Om niet tegen de andere volken, maar voor de andere volken te pleiten. Om leven. Juist daar, op die ene plek waar u zich geopenbaard heeft. Hoor zo ons gebed. Hoor het ook als een pleidooi, Heere God. Dat die andere gerechtigheid van u doorzet. Bij ons, bij anderen om ons heen. Hier in Noordwijk. En over de hele wereld. Tot op de dag dat Hij komt, die ene. Van wie we het moeten hebben. En van wie de hele aarde het moet hebben. Jezus, onze Heer. Geprezen zij zijn naam. Amen. En laten we van die ene zingen. De Messiaanse koning. Waar Psalm 72 al van zong. En die wij kennen. Die voor de armen en voor de ontrechten optreedt. En wiens naam zo groot zal worden dat de hele aarde zal leven onder hem. Psalm 72, vers 2 en 4 is ons slotlied. Thank you. Gaat heen in vrede deze zondag in en ga als gezegende mens. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.